In mijn tuin op Eiburg staat een boom. Hij staat er al vanaf het begin en doorstond alle stormen van de afgelopen 20 jaar. Ook na mijn leven zal hij er nog staan. Wat doen wij mensen met de kostbare tijd die wij hebben op onze planeet? Nu we ons als mensen van crisis naar crisis slepen, werpt zich die vraag meer en meer op. Wat doet er nou echt toe? Vandaag is bij mij te gast Eva Smit. Tekst is zeg maar echt haar ding. Haar bedrijf heet Quibble en daarbij helpt ze mensen en bedrijven hun verhaal te vertellen, want storytelling is zo'n beetje het toverwoord van de 21ste eeuw. Ik ga het met haar hebben over haar werk, wat de komende moeilijke periode een steeds belangrijker onderdeel wordt van waar we zijn met z'n allen, waar we naartoe gaan en dus ook over de actualiteit van die wereld. In dit gesprek zal ze dat ook doen, dus genoeg haakjes om te luisteren lijkt me. Meteen even naar iets wat jij doet en ook wat je mensen ook aanbiedt vanuit Quibble. 'S Ochtends vroeg opstaan. Hoe vroeg sta jij meestal op trouwens?
6:30.
Ja.
Dat is niet eens zo heel vroeg. Valt best mee.
Ja, ik denk dat het tegenwoordig ook heel veel mensen dat doen. Ik had geloof ik een van de eerste mensen die ik interviewde die van Progress Communications. Stella Jansen, die zei, rond een uur of zes, dan begint het hard te gaan in mijn hoofd. Toen ik van, oké, goed zo. Maar dat is ook wel echt trouwens iemand die een groot bedrijf heeft en ook weer een hoop mensen aanstuurt. En dan is het misschien zo in het moderne leven dat je weet dat een dag vroeg begint. En hoe vroeger jij erbij bent, hoe meer je eigenlijk kunt doen. Maar om die gekte van die wereld niet binnen te laten. Dat is inmiddels ook common sense. Hè? Dus als in, laat nog even die telefoon uit. Maar bijvoorbeeld, en dan kom ik bij datgene wat je aanbiedt. Morning papers. Dus
pages.
Pages, sorry.
Pages, ja.
Schrijf. En begin daarmee, toch?
Ja. Nou eigenlijk wat ik met Quibble, dat is het bedrijf wat ik bijna 25 jaar geleden heb opgericht. En dat draaide eerst altijd om tekstschrijven. Echt om het schrijven van webtekst. Ik was een van de eerste webtekstschrijvers van Nederland. En ik ben een aantal jaar geleden.
En wanneer was dat? Wanneer was dat dan?
Ja, 1998.
Wauw.
Ja. En in die beginperiode, ik schreef eerst gewoon brochures. En dan stuurde ik nog teksten op floppy disks via de post naar een klant. Die hadden dan nog geen e-mail. Dus ik kom echt wel uit het stenen internettijdperk. Dus ik heb heel die ontwikkelingen meegemaakt en ik vond het internet zo interessant. En ik was ook een soort evangelist daarin bij al mijn klanten van, joh, je moet een website hebben, je moet weg met die brochures. En de brochure die je hebt, prima, maar die kun je niet integraal op internet zetten. Dat moet wel een tekst worden die een heel ander verhaal vertelt. Dat leest ook heel anders vanaf een beeldscherm dan vanaf papier. Dus uiteindelijk heb ik eigenlijk al mijn klanten wel het internet opgekregen. En toen kwamen de social media. En dat vond ik natuurlijk ook weer super interessant. Dus dan gaf ik weer cursussen Twitter. Ja, ik kan het gek niet bedenken. Maar dat was toen nog, mensen wilden weten, hoe moet dat? En dat was een leuke tijd. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, zeker toen ik de 40 voorbij was, dat ik zoiets had van, ja, het is allemaal leuk dat ik die verhalen van andere mensen opschrijf. Maar ik vind het veel leuker om ze te leren zelf te schrijven. Want ik geloof er echt in dat iedereen kan schrijven. En iedereen heeft namelijk een verhaal. Want wat er gebeurde als ik weer bij een bedrijf binnenkwam en ik vroeg daar van, nou, wat doen jullie en voor wie en wat voor producten heb je dan? En dan begon iemand daar heel enthousiast over te vertellen. Dat is hun leven. Al is het een fabriek waar ze een palletje van een cappuccino machine maken. Die mensen die gaan dag één dag uit naar dat bedrijf. En daar, ja, dat is waar het allemaal om draait bij hun. En daar kunnen ze dan zo enthousiast over vertellen. Mm-hmm. En het enige wat ik dan deed, was dat letterlijk opschrijven. En dan gaf ik ze die tekst. En dan zeiden ze, ja, dit is precies wat we bedoelen. Ik zeg, ja, is logisch, maar dat is precies wat je mij verteld hebt. Schrijf het nou gewoon zelf op. En ergens zit er bij mensen een blokkade, dat op het moment dat ze gaan schrijven, Dan gaan ze heel erg stuntelig schrijven of heel formeel of heel langdradig. En dan is dat hele enthousiasme weg. En dan zijn ze alleen maar bang dat ze een deetje of een teetje verkeerd geschreven hebben. En toen ben ik daar training in gaan geven, durf te schrijven. Omdat het toch vaak gaat om het durven en niet zozeer om het schrijven. Op het moment dat jij je verhaal durft te vertellen, durf je het op te schrijven. Gewoon in je eigen woorden, dus zonder bang te zijn van oh, ik klink niet professioneel genoeg of het is niet interessant genoeg. Of al die kleine stemmetjes die dan zich daarmee gaan bemoeien als je aan het schrijven bent, dat je die kunt uitschakelen. En daar ben ik dus cursussen in gaan geven. En eigenlijk is dat ook waar voor mij zichtbaar werd dat schrijven ook dat wat ze dus zo moeilijk vinden, daar zit dus ook groei in. Daar zit ook iets in wat je kan helen. Wat jou helpt om over, hè, schrijf maar over die blokkades. Loop er niet van weg, maar ga er eens naartoe.
Ja.
En daar ben ik zeker ook over het thema creativiteit, hoe belangrijk ik dat vind. Daar kan ik ook nog 6 uur over volpraten, maar om even snel een brugje te slaan. Dat ik toen kwam bij de Morning Pages schrijven van Julia Cameron. Dat is gewoon één van de manieren waarmee je je creativiteit weer een boost kan geven. En jezelf dus die schrijfspier kan trainen. En dat het schrijven ook gewoon makkelijker gaat. En dat je er niet zoveel waarde aan hecht of het nou goed of fout is, maar dat je gewoon schrijft.
Ja. Is dit iets waar dan, behalve de mensen die toch een soort van holistische benadering hebben van het leven, daar wat makkelijker misschien instappen, hè? Maar waar je ook CEO's bij wijze van spreken mee kan enthousiasmeren, dat mensen dat toch ook overpakken?
Ja, het grappige is dat op het moment dat je wakker wordt, echt dat je nog half in die droom stand staat, is het heel interessant om gewoon eens te gaan opschrijven wat er dan in je hoofd zit. Op het moment dat jij je telefoon pakt en meteen weer de hele Facebook doorscrollt, heb jij je alweer geladen met alle levens van andere mensen. Mm-hmm. Alle belevenissen van anderen. Maar wat zit er in jou? En op het moment dat je eerst begint met wat er in jouw hoofd zit, en wat we dus kennelijk, hè, in de nacht, als je droomt, is de bedoeling dat je dingen verwerkt. En wat er dus, als je dan 's ochtends wakker wordt, je hebt meteen alweer zo'n stroom aan gedachten. Waar komt dat vandaan? En welke gedachten zijn dat dan? En zijn ze waar? Onderzoek ze eens. En dat vind ik het leuke wat er gebeurt als je morningpages schrijft, is dat je jezelf, je innerlijke criticus is nog niet helemaal wakker. Dus je begint gewoon te schrijven en ja, dat gaat dan heel erg vanzelf. Dat is ook de bedoeling, dat je gewoon je pen in beweging houdt en opschrijft wat er in je opkomt. En eigenlijk swiffer je dan een beetje je hoofd schoon. En dan heb je al een sense of accomplishment op het moment dat je die 3 pagina's, want meer is het niet, hè, morning pages schrijven, is puur 3 pagina's vol schrijven met wat er maar in je opkomt. Maakt niet uit wat het is, als je maar die pen in beweging houdt.
Ja, maar is dat om daar te komen? Want ik heb het ook wel eens geprobeerd. En sterker nog, ik heb me ook wel echt gedwongen, de afgelopen winter ook weer om dat te doen. Maar wat ik wel vaak merk is dat een soort, oh ja, je gedachten geven aan van oké, dit heb ik gedaan. Gisteren was er dit en dat en dat en dat. Dan wordt het toch een soort van
agenda.
Agenda of zo. Ja. Ja.
Ja, dat is dus ook helemaal niet de bedoeling.
Nee.
En
hoe kom je daar dan dat je
op
dat
het moment dat jij
het wel stroomt?
Ja, maar op het moment dat jij dus aan het schrijven bent en jij bent weer aan het die agenda aan het schrijven, waarschijnlijk heb je op dat moment ook die gedachte van, waar slaat dit eigenlijk op? Want ik ben nu gewoon een agenda aan het schrijven. En schrijf je dat dan ook op?
Nee.
Nee, maar dat is dus juist de bedoeling. Dat je die verschillende stromen, die gedachtenstromen, dat je die gaat erkennen en herkennen. En gaat zien van, hey, potverdikkie, nou zit ik iets op te schrijven. Maar ik zit daar ook nog naar te kijken dat ik het aan het opschrijven ben. En ik ben daar iets van aan het vinden.
Ja, overigens, ik ga trouwens de module die je daarvoor aanlevert, die ga ik doen hoor. Dus,
goed zo. Ja.
Luisteraars, dit is ook iets wat even aanbiedt als een heel makkelijk pakketje op Quibbel.
Op durfteschrijven.nl. Of morningpages.nl.
Of morningpages.nl, je hebt dat op verschillende kanalen staan. En het kost geloof ik een paar tientjes of zo.
Ja, 36 euro.
Ja, nou, kijk,
en dan ben je een maand onder de pannen.
Dan ben je een maand onder de pannen en iedereen die het nog niet deed, ga daar naartoe en haal dat pakketje op. Want dat krijg je dan elke dag krijg je dat in je mail, geloof ik. Hè?
Ja, nou, dat komt nu binnenkort met een app. Dus dan is het eigenlijk nog makkelijker. Want dan hoef je je mailbox ook niet te openen. Want dat is ook weer zo'n bron van prikkels natuurlijk.
Mm-hmm.
En het fijne van het wat ik elke keer terugkrijg van de mensen die het gedaan hebben, is dat ze elke dag van mij een onderwerp krijgen om over te schrijven. Want voor heel veel mensen is het echt nog moeilijk om aan te haken op die gedachtenstroom.
Ja. Dat is zoals ik bijvoorbeeld dan ook zou zijn. Ja. Dus ik zou daar heel erg bij gebaat zijn. Ik kan niet wachten. Ik wil toch ook even een bruggetje naar verhalen. Want je zit heel snel in een context van oké, dit zijn de mensen, de bedrijven. En als je kijkt naar persoonlijk schrijven, geef je ook workshops in. Maar het bedrijfsmatige is ook nog steeds een heel belangrijke tak om naar die luisteraars ook aan te geven wat zijn verhalen en op elk niveau is een mens en zijn de ervaringen van mensen, zijn zelfs staten, luister goed, staten, verhalen. En dat wilde ik even aanstippen, omdat we nu zitten met een oorlog op het Europese continent. En een van de grootste denkers van deze tijd, Harari, die heeft daarover gezegd. Daar komt de mail, die schakelen we sowieso uit direct. Die heeft daarover gezegd, Rusland heeft al verloren. En dat is omdat staten zijn eigenlijk constructen van verhalen. Van wat mensen elkaar vertellen en wat een construct wordt van dit is Oekraïne of dit is Nederland. En dat is zo sterk aangewakkerd door deze oorlog, dat is 1000 keer sterker dan het systeem, het vastgeroeste, vastgekokerde systemen wat steeds extremer wordt van een autocraat en nu dus dictator. Dus dat vond ik een hele mooie. En wat ik ook een hele mooie vond, was dat jij vertelde over dat je letterlijk verhalen vertelde, voorlas. Vertel het zelf maar.
Ja, ja,
vond zo'n mooi verhaal?
Ik ben vrijwilliger geweest bij de Voorleesexpress. En dan lees je voor aan jonge kinderen met een taalachterstand die dus op de basisschool komen en daar gewoon geen aansluiting vinden omdat ze de taal niet goed spreken. En ik lees dan voor bij die kinderen thuis. En je bouwt een band op met zo'n kind. Je bent 20 weken daar. Je bouwt een band op met de ouders. Zeker met de moeder. Die brengt haar kind naar school. En die krijgt te horen dat er iets mis is met haar kind. Want hij loopt achter. En dat is helemaal niet leuk voor jou als moeder om te horen. En ik merkte dat die moeders dan ook het gevoel hadden dat er iets niet goed was met hun kind of zo. En terwijl ik daar met kindertjes zit, die inderdaad in het begin dan even stil zijn, maar je gaat ze voorlezen. En dat in voorlezen zitten zoveel mooie aspecten, hè, van storytelling. En, en een van die kinderen die, je bent 20 weken onderweg en je denkt, ze zijn jong en ze vergeten je weer. Want ze gaan naar school, ze maken zoveel mee. Maar ik werd een paar maanden geleden opgebeld, out of the blue, door een van die kinderen die ik 3 jaar geleden heb voorgelezen. En hij zegt, wil je alsjeblieft weer voorkomen lezen? Want ik heb weer een broertje. En ik lees hem voor, maar hij wil naar mij niet luisteren. En ik luister naar jou ook altijd heel goed. Dus wil je alsjeblieft weer komen om ook hem voor te lezen? En dat vond ik zo'n mooi compliment. Dat kind mij nog A, nog niet vergeten was. En B, dat hij dat zijn eigen kleine broertje ook gunt. Of hij gunde zichzelf gewoon de rust, dat snap ik dan ook wel. Maar denk je, jeetje, dat verhaal blijft mij dan weer bij.
Ja, overigens, ik zit net te bedenken, dit is fluïde. Hè? Dus verhalen vertellen met audio, hè, zoals we nu in feite ook doen. Je ziet echt dat de trend is dat het daar ook naartoe gaat. Hè? Mensen luisteren echt, podcasts gaan als een dolle. Aan de andere kant van het spectrum zie je dat lezen en boeken, dat steeds meer afneemt. Ik heb dat volgens mij ook, ik weet niet of ik het even had aangestipt naar jou toe, maar dat ik geloof over dat nu al de markt van boeken, verhalen, heel snel naar 30%, 35% audioboeken is. En dat over 5 jaar wordt gezegd dat dat al 65% is. Dus over de verschuiving van... Het maakt natuurlijk op zich niet uit, hè? Want als jij een verhaal, een geraamte van een verhaal maakt... of een verhaal moet eerst uitgeschreven worden... je kan natuurlijk niet freestylend een boek gaan zitten voorlezen uit je mind. Dus dat blijft natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar ook voor jou, misschien is dat ook... Heb jij ook zoiets van, ik wil dat gaan uitbreiden... en ik wil datgene wat tekst is gaan combineren met wat het gesproken woord is? Of omdat je dat ook al deed als voorlezer naar die kinderen?
Ja, nou, dat is natuurlijk ook iets wat ik dan merk met mijn zakelijke klanten. Kijk, we hebben het dan over storytelling en iedereen is een verhaal. Jij bent ook wat jij jezelf wijs maakt. Stel dat je gaat scheiden... Ben jij dan die gescheiden man of vrouw? Of ben je weer vrijgezel? En hoe lang stel jij jezelf voor als van... hoi, ik ben Pietje Puk en ik ben gescheiden. Of hoi, ik ben Pietje Puk en ik ben vrijgezel.
Mm.
Het is het verhaal dat je jezelf vertelt. En jezelf bewust maken van dat verhaal. En dat je daar keuzes in hebt.
Ja.
Hoe kijk je naar dingen?
Gekker.
En dat geldt dus ook voor een bedrijf. Hè? Dus als ik daar kom, wat is jullie verhaal? Kunnen we dat op een andere manier aanvliegen? Want ik vind het echt strontzaai. Mm-hmm. Op zo'n manier ben je dan met mensen bezig om hun verhaal boven water te krijgen. En op het moment, dat hoeft niet altijd over schrijven te gaan. Dat kan inderdaad gaan over het verhaal wat je vertelt in beeld, op video, in een podcast... Dus de vorm, de creatieve vorm waarin het naar buiten komt... maakt niet zo heel veel uit voor een verhaal. Maar het is het handigst om hem even op te schrijven.
Mm-hmm.
Dus ik zit wat dat betreft wel safe met mijn pennetjes en mijn notebooks.
Ja.
Want schrijven ook gewoon de hele... het schrijven aan zich, hè? Dus met een pen op papier bezig zijn.
Ja, dit overigens, luisteraars, dit gaat best wel heel ver, maar... De bel gaat, hè. Dit soort dingen gebeuren dus.
Dat was niet eens op je computer.
Nee, dat is echt. Dat is echt. Dus ik moet heel even open doen. Ook. En we gaan gewoon door. Dat maakt niet uit. Eva, nee, ik kan niet zeggen, kijk maar naar de vraag. Maar ik ga even snel naar de deur. Ben zo terug.
Ja, ga jij maar even naar de deur. Dat is ook een verhaal. Het verhaal van de podcast die onderbroken werd door de voordeurbel. Ja, dat gaat zo. En dan is het niet eens de postcode loterij of zo, maar gewoon DHL of PostNL.
Ja, dat was hem. Ja. Dus, maar zo snel kan het gaan, inderdaad. Waar waren we? Dan ben ik wel even van mijn apropos, natuurlijk.
Ja, dat schrijven. Schrijven is een mooi proces en dat helpt je ook om een idee verder uit te werken.
Ja. Ja.
En dus creatieve vorm, uiteindelijk, de basis blijft altijd... voor mijn gevoel wel iets wat we even opschrijven. Al is het een lijstje, een boodschappenlijstje, een mindmap.
Dan beklijft het.
Ja, dat is wel belangrijk.
Dat is het verzilveren.
En dat is ook wat zo mooi is bij morning pages. Je zet allerlei dingen op papier en dan kijk je ernaar en dan denk je... jeetje, wat een onzin allemaal. Heb ik mezelf dit verhaal zo lang verteld en waarom?
Ja.
Weg ermee, ik ga een nieuw verhaal schrijven.
Ja.
En daar komen ook vaak de boeken uit voort. Hè, die mensen. Iedereen heeft een boek in zich en dat moet er dan ook weer uit.
Ja.
Dus een boek schrijven doe je ook niet om rijk te worden of zo. Dat is gewoon een creatieve vorm om jouw verhaal naar buiten te brengen.
Ja.
Om iets van je af te schrijven of iets juist naar je toe te schrijven.
Dat... Ja, want als je het wil uitgeven, dan moet je het zelf uitgeven, geloof ik. Hè?
Ja,
dan kan je er nog iets mee verdienen. Maar een uitgeverij, die moet je sowieso al een van de uitverkorenen zijn. Je kansen worden in ieder geval veel groter om er ook wat mee te verdienen. En om het boek überhaupt uit te geven. Als je dat zelf het heft in eigen hand neemt. Maar ik geloof dat voor iedereen verschillend is. Want ja, als iemand echt een managementboek schrijft of een gestructureerde verhalenverteller is die al een beetje verder komt, dan ga je natuurlijk wel een uitgever zoeken.
Ja, en als je totaal niet goed bent in marketing zelf, je bent als je echt een zolderkamer romanschrijver bent, mm-hmm. ga dan niet lopen zelf publishen, daar word je doodongelukkig van,
mm-hmm.
denk ik dan. Maar goed, het is inderdaad, vanaf beide vormen valt wel te zeggen. Maar het gaat er ook niet zozeer om of een boek een succes wordt. Ik tenminste, dat zou voor mij nooit het uitgangspunt zijn. Als je een succesvol boek schrijft, dan ben je geen boek aan het schrijven. Dan ben je gewoon een marketingconcept aan het uitwerken.
Ja. Ja.
Daar kun je nog geld mee verdienen. Maar je eigen verhaal, iets dat eruit moet, dat voel je, dat moet eruit. En dat komt dan op papier of op je beeldscherm. En het dan in de wereld zetten, dat is eigenlijk een heel ander proces. En dat is ook emotioneel een heel ander proces.
Ja, ja. Ik moest ook weer een beetje denken aan hoe tekst en hoe connectie in tekst ons kan helpen. Ik moest daarbij ook denken aan weer aan Oekraïne. Want we komen weer daar.
Daar kom je niet omheen.
Daar kom je niet omheen. Het is alles bepalend hè, nu. Maar dat natuurlijk in die oorlog, waar wij als democratische westerse wereld dan nu proberen om via allerlei tools op economisch vlak en op intermenselijk vlak niet in directe verbinding met die oorlog, als in dat er een no-fly zone komt, maar wel wat krachtiger is en wat natuurlijk, kijk, wapenleveranties, die daarmee kun je ook je vraagtekens zetten, want in feite hou je datgene in stand wat je aan het bestrijden bent. Maar contact tussen jongeren onderling, gamers die hier bezig zijn, die contact hebben met gamers daar en die een boodschap achterlaten. Die contact zoeken. En ik moest ook even denken aan jouw dochter. Want die kwam even ter sprake in een eerder gesprek wat wij hadden. Dat zij vlak voordat de oorlog uitbrak een jongen had leren kennen uit Oekraïne. En die vond ze wel leuk. Het was nog allemaal heel pril en dit en dat. Maar die oorlog breekt uit en jij krijgt opeens dat je dochter zegt ik ga daar naartoe.
Ja, nou ja, moet ik iets uitbreiden? Kijk, mijn neef, ik kom uit een circusfamilie. Een circusminnende familie, laat ik het zo zeggen. Als klein kind zat ik al bij Tony Bultini op schoot. En het circus heeft altijd een grote rol gespeeld in onze familie. Mijn oom had het Groot-Russisch Staatscircus. En daar heeft mijn neef ook zijn huidige vrouw leren kennen, zo'n 25 jaar geleden.
Wow, nou heb ik even. Nou, dit is echt duizend menu. Het Russisch Staatscircus.
Ja.
Tony meets Tony Bottini.
Ja, nee,
want dat is voor mij ook nog een
jeugdsentiment.
Ja. Ja, dus je had Circus Rens en Circus Bottini. En Bottini was leuk. Was echt gewoon echt het leukste circus. Wauw.
Ja,
kippenvel van zelfs. Ja, ja,
ja. Ja, en daar hebben mijn opa, die was al gek op circus. En mijn oom, die heeft er dus die liefde van hem overgenomen. En die zat altijd, want die was hoofdredacteur van Privé. Dus die had met alle kopstukken uit de Nederlandse BN'er-wereld, jaren 70, contact. Maar het circus was gewoon zijn zwakke plek. En hij wilde ook heel graag zelf een circus. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Diverse circusnamen en concepten zijn de revue gepasseerd. En op een gegeven moment werd dat dus het Groot-Russisch Staatscircus. En Katja, die was een van de artiesten daar. En mijn neef, die werd stapel smor verliefd op haar. En die zijn getrouwd. En nou ja, lang verhaal kort, zij hebben al een paar jaar.
Wij hebben het over Katja?
Ja, Katja is dus de vrouw van mijn neef.
Oké.
Ja, een Russische.
Ja.
Zij werkt in dat circus. Nou, en zo. En nu hebben Katja en Ilja samen een circus waarmee ze elke kerst, eigenlijk de hele maand december, in Keulen staan. Het Keulner Weihnachtscircus. En daarin treden artiesten op, heel veel uit Rusland ook. Ook uit Oekraïne, uit Belarus, uit Italië, Portugal, noem maar op. Maar uit heel Europa, artiesten met hele leuke acts. En mijn dochter die is daar gaan werken in de maand december. Dat is natuurlijk een hartstikke leuk baantje. Die moest coronatest doen. Die moest kaartjes verkopen, kaartjes scannen. Nou goed, alle voorkomende werkzaamheden. Het licht bedienen. Nou, je kan het gek niet bedenken. Dus die heeft daar een geweldige tijd gehad. En dat is echt een grote familie binnen zo'n circus.
Ja.
Want je zit ook door corona in een bubbel. Ze mogen niet uitgaan of wat dan ook. Dus je moet met elkaar het vertier maken. En zij heeft daar dus allerlei mensen leren kennen. Waaronder dus die Oekraïense jongen van haar leeftijd. Net 1-2 jaar ouder. Maar die werkte dus ook. Volgens mij was hij special forces in het Oekraïense leger. En had ze gewoon heel leuk contact mee. En niet dat ze nou verliefd waren of zo, maar heel goed contact. En uiteindelijk Hij gaat terug en zij werd dus door hem uitgenodigd om kom eens naar Oekraïne, Kiev, mooie stad, en ik laat je alles zien. Dus zij kwam terug uit Duitsland en zij zegt tegen mij, nou mam, ik ga naar de Oekraïne. Ik zei, nou, ik denk het niet, want het gaat daar binnenkort mis. Dus nou, zegt ze, ik ga half februari ga ik naar de Oekraïne. En dat heeft ze natuurlijk niet gedaan, want toen was de pleuris daar al uitgebroken.
Mm-hmm.
Maar ze was zo, dan komt oorlog zo dichtbij, dan mm-hmm. is het voor je, jij kent gewoon iemand die in die shit daar zit. Dus zij, haar grote rechtvaardigheidsgevoel, dan zei ze ook, ik ga daar naartoe, mam. Ik ga met ze mee vechten. En dan denk ik, ja, meisje, je bent 19 en je hebt iets te veel Netflix films gekeken. En natuurlijk doet ze dat ook wel niet. Maar het is wel dat onze kinderen voor het eerst, en wij ook, wij hebben dan misschien nog de oorlog in voormalig Joegoslavië meegemaakt, maar onze kinderen, het is de eerste oorlog zo dichtbij voor die volgende generatie.
Ja.
En ik zie wat het met ze doet. En helemaal, als je dus mensen kent daar, en Katja en Ilja zijn nu ook ontzettend druk om alle Oekraïense medewerkers in het circus hier naartoe te halen, om ze mm-hmm. veilig te maken.
Mm-hmm.
En Katja als Russische heeft het er ontzettend moeilijk mee natuurlijk. Dus het komt voor ons ook veel dichterbij dan voor iemand die verder geen familie in Rusland of Oekraïne heeft.
Ja.
En dat maakt het wel heel, heel bijzonder. Ik vind het ook heel bijzonder om te zien hoe mijn dochter, 19... En wat heb je nou meegemaakt in je leven? Hè? Als je gewoon in Nederland bent opgegroeid, nu plotseling zich heel goed realiseert wat democratie is. En wat oorlog is. En de waanzin daarvan.
Mm-hmm.
En het zijn ervaringen die je een kind niet gunt. Maar aan de andere kant denk ik, ja, kijk maar even goed. Dan weet je waar je voor vecht.
Ja.
Dat is ook wel het verhaal van Oekraïne. Dat we zijn heel erg onder de indruk van al die mannen die daarachter blijven. Allemaal burgers die de wapens oppakken en die hun land gaan verdedigen. Ik vraag me af hoe dat in Nederland zou zijn.
Nou, de realiteit is natuurlijk, want nu ga ik toch dat wel, met wat ik er dan van heb gehoord en begrepen. Kijk, iedereen moet daar blijven. Alle mannen. En er zitten ook heel veel mannen bij die totaal niet in staat zijn om die strijd te leveren. Er zitten gay guys bij bijvoorbeeld. Nou, die hebben sowieso geen leven. Want die staan op de dodenlijst van de Russen. Als de Russen het gebied binnenkomen. Dus dan ben je gewoon de sjaak. En niet kunnen vechten, maar er wel staan. Maar denk ook aan die Russische jongens.
Ja,
want de meesten weten niet eens waar ze zijn terechtgekomen.
Ze hebben geen idee.
Dus dat is de horror van een oorlog. Ik heb zelfs verhalen gehoord over een Oekraïense vrouw met een Russische moeder en een Oekraïense vader. Waarvan de moeder in Rusland zat. En waar haar stad werd gebombardeerd. En dat er een telefoonverbinding was met de moeder. En dat de moeder zei, ik geloof niet.
Nee.
Ik geloof helemaal niet, dat kan gewoon niet waar zijn wat jij nu vertelt. Dat mensen dus zo ver, dat een systeem zo ver komt, dat mensen die met een bloedlijn direct aan een moeder tegen de dochter zegt, nou ja, jij kan het je voorstellen, je bent moeder. Afschuwelijk.
Ja, ja.
Dus dat is ook wat verhalen ook doen. En wat indoctrinatie op een gegeven moment doet.
Die
ugly face of stories. Mensen onwaarheden vertellen en structureel vertellen.
Ja.
Kan daartoe leiden. Maar, terug naar de hoop. De verhalen die hoop geven. Wordt dat ook iets wat misschien wel het belangrijkste wordt vanuit copywriting en storytelling, de hoop?
Ja, het gaat om energie.
Mm.
En alles is energie. En ook elk woord dat je gebruikt. En ook de samenhang van woorden. Dus het verhaal dat je ermee maakt. En waar ik dus heel sterk in geloof, is dat we kunnen gaan schreeuwen tegen wat niet goed is. En boos worden op wat anders zou moeten en waar we het niet mee eens zijn. Maar boost nou je eigen creativiteit en maak en schrijf en doe dingen die positiviteit brengen. als tegenhanger. En dat klinkt misschien een beetje zweverig of naïef. Maar ik zie ook steeds meer gewoon bewijs uit de kwantumfysica, uit gewoon de echt puur hardcore wetenschap, dat met positieve energie je heel veel kunt bereiken. En dat dat een soort evenwicht kan bieden. En je ziet ook wat de positiviteit teweeg heeft gebracht hier in Nederland. Dat zoveel mensen hun deuren openzetten voor Oekraïnse vluchtelingen. Hoe komt dat? Die positiviteit, dat verhaal, als we dat narratief goed gebruiken. En dan zie je wat dat voor effect heeft. Dat we nu plotseling wel allemaal verenigd. Een paar weken geleden stonden we nog pal tegenover elkaar. Een gezeur over gejank over corona. En nu plotseling staan we hand in hand. Gaan we de barricades op om mensen te helpen.
Dat is wel uniek.
Zo snel kan dat gaan. Op het moment dat je de positieve kanten en die hoop inderdaad benadrukt.
Ja, even een, laten we zeggen, downsize daarvan. Het is natuurlijk een cultuur die dichter bij ons ligt dan, nou, ik pak
tuurlijk,
maar bij
Syrië.
Tuurlijk,
zijn mensen die op ons lijken. Ja, dat is evolutionair hoe dat werkt.
De ugly face ervan is weer dat je naar Polen kijkt, waar de zwarte mensen eruit geschopt worden uit de rij van mensen en dat iemand daarnaast omarmd wordt omdat het een Oekraïner is.
Ja.
En dat brengt me ook wel een beetje terug, want als ik zeg, ja, de hoop. Ik las vroeger boeken die gitzwart waren, van Jan Wolkers bijvoorbeeld. Nou, noem er maar één. Seks, de dood, seks en dood, Turks fruit. Natuurlijk, the epitome of that. Of dat, moet je mij eens horen. Het wordt ook een soort hybride taaltje van Nederlands en Engels.
Ja, maar laten we wel wezen, Turks fruit is een prachtig liefdesverhaal.
Ja.
Ja. Je kan heel erg praten over de dood en dan nog kunnen we een heel liefdevol, dan kunnen we dat duiden als een heel liefdevol gesprek of heel positief.
Ja.
Dus het is niet zozeer, het gaat ook om de intentie die erachter zit en de samenhang.
Ja.
Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus ja, er is heel veel mis in de wereld, heel veel, maar er is ook heel veel goed en het is maar net hoe je wil kijken. Ben je gescheiden of ben je vrijgezel?
Ja.
Om het maar even heel simpel te maken. We moeten dingen niet te ingewikkeld maken. En ik zie het ook niet als mijn taak om als politiek geëngageerd dingen te gaan duiden of zo. Dat is helemaal niet mijn taak. Het is mijn taak juist om mensen dat stukje positiviteit mee te geven. Een stukje mindset waarin ze weer de energie vinden om de schouders er weer onder te zetten. En zeggen van kom op, we gaan ervoor.
Ja, dat
we gaan dit samen doen.
Dat is mooi dat je dat op die manier doet. Ik vind overigens als een schrijver het lef heeft om ook essayist te zijn. En dan kom ik een beetje op mijn stokpaardje. Mijn favoriete schrijver is Jonathan Franzen. En hij schrijft ook hele goede stukken in The New Yorker bijvoorbeeld. Er stond een paar weken geleden een schitterend artikel over de klimaatcrisis. En als je dat vanuit de lens die een schrijver erop legt, die met woorden zo'n impact kan maken en dat hij ondertussen ook een goed stel hersens heeft, wat de IPCC-rapporten duidt en dat je eigenlijk doet duizelen in beschrijven hoe heftig het is waar we voor staan. En dat eigenlijk de strijd niet gewonnen kan worden, maar dat we dat wel verplicht zijn. Want je kan zeggen, zoek jij een goede boom, een tree, en ga ik een flink end touw halen, want ik zie het niet meer zitten. Dat kun je doen, hè, omdat we weten gewoon dat Nederland zal over een jaar of 10, 15 gaat het ook al richting dat we onder water staan. Grote delen zullen ook onder water gaan staan. Dat komt nu ook steeds meer door. Maar doe iets. Blijf hoop geven en doe dat. Zelfs hij zegt iets tegen de klimaatcrisis zou kunnen zijn dat je vrijwilligerswerk doet voor mensen die gescheiden zijn. Waarom? Omdat het op lokaal niveau een verbetering is naar de wereld toe. En alles kan een soort van act against dat zijn. En hij zegt random acts of kindness.
Yeah.
It's probably not going to save the world. Maar het is wel waar hij zegt, ik hoop dat dat
Ja, maar daar begint het. Gewoon, ja. Begin gewoon dichtbij. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Mensen denken altijd, ik wil de wereld veranderen. Of ik wil iets bijdragen. Ik wil iets achterlaten. Mijn legacy, bla bla bla. Dat kan heel klein zijn. Het feit dat ik gebeld word door een jongetje van inmiddels 10... Die mooie herinnering heeft aan het feit dat ik hem een aantal weken heb voorgelezen. Dat is voor mij al rijkdom. En dat is heel dichtbij. En juist als je daar, dankbaarheid is ook zo'n thema. Als je daar meer aandacht aan besteedt, dan wordt je leven vanzelf lichter. Dan word je zelf, daar ga je er veel positiever in staan. En dat, mm-hmm. dat is weer wat je uitstraalt. En waar andere mensen ook weer op kunnen aanhaken.
Hoe zie jij jezelf over 10 jaar vanaf nu?
Ja, ik kijk nooit zo ver vooruit. Ik heb geen idee waar ik... Ik weet nog niet eens waar ik volgende maand ben. Dus wat dat betreft,
dat weten we. Overigens, we kunnen het voor de luisteraars nog misschien zeggen.
Nou, laat het maar niet over huizenproblematiek in Nederland hebben. Want dat is natuurlijk ook weer zo'n beerput. Maar nee hoor, het maakt me niet zoveel uit waar ik over 10 jaar ben. Omdat ik wel... Eindelijk ook, hè, dat is ook fijn hoor, als je wat ouder wordt, dat je dingen gaat relativeren en gaat zien van ik ben hier om in het nu te leven, om er nu voor te zorgen dat ik mooie ervaringen heb. En de dag van vandaag is zoals hij vandaag is, en morgen is hij weer anders. Dus het maakt mij niet uit of je vraagt waar ben je morgen of waar ben je over 10 jaar. In ieder geval een stap verder dan waar ik vandaag ben.
Want ja, het koppelt meteen. Het koppelt ook meteen naar dat we de wereld dan weer zien als een soort lineair doel. Van oké, dit wil ik naartoe werken.
Ja.
Het is een symfonie. Hè? Dat is eigenlijk. Misschien wel de beste benaming voor wat dit leven is. En ik moest even denken aan een meditatie die ik vanmiddag even deed. Ik pak dan 5 minuten even. En dan had je Jack Kornfield, een van die mensen waar ik ook wel eens naar luister. Die vind ik best wel goed. En die zei dan van, you know, you're sitting here with your joys, with your sorrows. And look at them compassionately. En het is dus... Your grief and your sorrows as well. Weet je wel, het is alles samen. En wat jij al zei, van hè, als ik het heel chargeerde van ja, de dood en de liefde. Maar het is een heel mooi liefdesverhaal. En juist dat daarbij te pakken geeft alleen maar meer aan hoe mooi en tranentrekkend dit leven eigenlijk is. Ja.
Het is een film. Ik zie het leven echt als een... Mijn leven is een film waar ik naar kijk. En ik speel daar toevallig een rol in. En ik ben dus heel benieuwd hoe mijn karakter zich in die film ontwikkelt.
Hoe ben je dat gaan zien, overigens? Want dit klinkt heel erg als iemand die wel een bepaalde evolutie heeft meegemaakt. Hoe ben je daar gekomen?
Ja, ik ben wel zo'n type die dan... heel veel ervaringen heeft, zo'n beetje tot mijn 30ste, allerlei gekke dingen gedaan, heel veel beleefd en ook prachtige verhalen. Weet je. En toen kreeg ik mijn dochter en dan kom je in rustige vaarwater en je gaat eens wat meer over je leven nadenken en over jouw rol in de evolutie ook. Hè. Ik heb nu plotseling is er een generatie na mij. Je bent niet meer alleen op de wereld. En dan ga je daarover nadenken van oké, wat heb ik hier te doen? En wie ben ik dan? En ik heb die hele esoterische kermis wel eens een keer overal in geweest. 20 keer in de botsautootjes. En heel veel zelfonderzoek gedaan. Diep zelfduiken noemde ik dat dan. En op allerlei verschillende manieren.
Diep zelfduiken?
Ja, echt even mezelf. De goede en de slechte kant. En alles proberen. Paddo-ceremonies. Morning pages schrijven. Dus het gaat alle kanten op. En... het leuke is dat je bent je eigen onderzoeksmateriaal is onuitputtelijk. En elke keer pel je weer een laagje af. Of er gebeurt weer iets in je leven. En je denkt, jeetje, wat reageer ik hier nog bazaal of banaal op? Waarom zo onvolwassen? Daar valt nog wel wat te leren. Ik blijf dat interessant vinden. Dus ik ben altijd wel bezig met zelfontwikkeling. En ik heb vooral met Rob de Best hele leuke gesprekken gehad. Hele mooie retretes. Hij heeft mij. Hij is een beetje een beta. Ik ben echt wel een alfa meisje. Tenminste, hè, qua kijken naar de wereld, gewoon heel creatief. Mm-hmm. En hij doet het meer vanuit de wetenschappelijke benadering en heeft het over allerlei moeilijke termen waarvan ik snap dan de helft niet van wat hij zegt. En het gaat over kwantumfysica. En ik kijk er dan naar en denk, oké, maar dit zijn wel manieren waarin ik weer naar mezelf kan leren kijken. Dus je kijkt naar archetypes. Je hebt natuurlijk zoveel verschillende manieren om jezelf beter te leren kennen. MBTI, gele petjes, groene petjes.
Dat doe je ook met mensen overigens die je de workshops aanbiedt. Dat je daar, dat je ook nog, want je vroeg mij naar
iets heel specifieks.
Ja. Dat gebruik je ook bij mensen in de workshops?
Ja, nou niet zozeer in de workshops, want dan is het best wel veel werk om echt iemand helemaal een reading te geven. Maar ik vind human design een hele interessante manier om jezelf te duiden. Hè? Om de thema's in je leven te ontdekken waar je iets mee kan. Of misschien waarvan je zelf denkt, daar moet ik zelfs iets mee. Mensen hebben het allemaal over purpose en
Otto Scharmer.
Ja.
En presence.
Ja, en wat doe ik dan hier? Wat kom ik doen? Ik wil een boek schrijven, maar waarover? En dan denk ik, ja, waarom wil je dan een boek schrijven? Wat zit daarachter? En dat soort onderzoek, als je weet wie je bent, in human design kun je dat heel erg makkelijk aflezen. Dat is een heel mooi systeem gebaseerd op kwantumfysica, astrologie, de I Ching, de Kabbalah, de Maya-kalender. Nee, goed, je kan het gek niet bedenken. Alles komt erin samen. Het is echt de op het kruispunt tussen Oost en West, tussen wetenschap en esoterische gewauwel. En alles komt erin bij elkaar. Ik vind dat geweldig.
Ja.
En helemaal omdat het allemaal klopt. Het is, ja. Je hoeft ook niks te geloven. Het is een soort astrologie on steroids.
Ja, zo overigens, ik zou kunnen zeggen, ik zit hier niet om mezelf te interviewen, maar dat is overigens één keer eerder gebeurd dat ik iemand interviewde en een aantal podcasts had gedaan inmiddels. Dat was Rick van de Wesselaken en halverwege de podcast waarin ik het over de luisterboeken had, omdat hij ook veel luisterboeken insprak, ging hij mij interviewen. Dat was wel erg grappig. Dus jij vroeg mij naar mijn geboorte
datum
en tijd en plaats.
Ja.
En wat kwam daaruit dan?
Nou ja, dat jij dus een manifesting generator bent. Met een sacrale autoriteit. Ja, ik kan heel veel dingen opnoemen. En dan zal jij mij denken, oké, wat kan ik daarmee?
Dat zijn wel heel chique woorden.
Even. Mooi, hè? Ja, joh. Het is natuurlijk wel weer een systeem dat nu uiteindelijk, want het bestaat al sinds de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. Maar wat nu heel mooi, er zijn allemaal human design coaches. En je kan leren hoe je volgens je human design je business kan runnen. Er wordt natuurlijk een marketing sausje overheen gegooid. En de een noemt het dan een manifesting generator. En de ander zegt, nee, dat heet een time bender. Want een manifesting generator is iemand die de shortcuts heeft gevonden in het leven, die heel goed dingen, die wil vooral leren hoe je dingen sneller en makkelijker kan doen. Mm. Heel creatief ook. Dus ja, dat zijn, je hebt de types, je hebt de chakra's en welke is dan bij jou heel erg belangrijk? Hè? Van waar zou je meer naar moeten luisteren? En wat dat vind ik wel het mooiste van human design is dat je moet meer naar je lichaam gaan luisteren. Wij zijn zo gewend om in ons hoofd te zitten en alles te beredeneren. En terwijl ons verstand, ons brein, is helemaal niet gemaakt om beslissingen mee te nemen. Is puur om vergelijkingen te kunnen maken, berekeningen. Is gewoon één grote rekenmachine. Ja. Je kan daar herinneringen in opbergen. Is allemaal hartstikke handig. Alleen de beslissingen neem je met je lichaam.
Ja.
Dat doe je gewoon. Je reageert eerst met je lichaam en dan pas begint er tussen je oren ook iets. En waar je naar moet luisteren, dat moeten mensen helemaal opnieuw leren. Dat hebben we zo afgeleerd. We zijn op school worden we alleen maar geprogrammeerd om in ons lichaam of in ons hoofd te zitten. En nou ja, je ziet het hoeveel burn-outs er zijn, hoeveel mensen ongelukkig, hoeveel mensen niet doen wat ze leuk vinden. Omdat ze niet meer luisteren naar dat onderbuikgevoel. Mm. Naar hun hart. Naar, nou ja, goed, weet je wel, waar je maar ook de wijsheid hebt zitten. En bij jou zit die trouwens dus in je... Je hebt een sacrale autoriteit. Dus dat betekent dat bij jou in je sacrale chakra... Ja. Die onderbuikgevoel... Jij moet heel erg luisteren naar je onderbuikgevoel. Jij krijgt bij... Als er iets aan jou gevraagd wordt... in een split second weet jij of het ja is of nee. Daar moet je heel goed naar leren luisteren. Want dat komt echt maar één keer. Krijg jij die boodschap door. En het werkt heel goed. Dat is dan meteen een tip naar jou ook. Als je ja en nee vragen. Als je ergens dus over loopt te praktiseren. Van god, wat moet ik nou? En ik moet een keuze gaan maken. En laat iemand jou ja en nee vragen stellen. En je hoeft niet eens ja of nee te zeggen. Je hoeft alleen maar te zeggen of Dat zijn eigenlijk, dat deed je misschien als kind al. Je doet het nu ook. Je maakt nu ook geluidjes.
Ja.
En dat is een hele natuurlijke manier dus, hoe jij reageert op de informatie die uit de wereld op jou afkomt. En hoe puurder je daar dus op reageert, door puur daar ja, nee of op te zeggen, weet je van oké, dit resoneert bij mij, of dit klopt, of hier ben ik het mee eens, of dit moet ik gaan doen, en dit moet ik vooral niet gaan doen, en hier heb ik geen zin in. Ja. En daarnaar luisteren, het is eigenlijk ook heel logisch. Als jij de dingen doet die goed voor jou voelen, dan word je daar vrolijk van, en dan gaat alles beter op zo'n dag. Als jij allemaal dingen moet doen, als jij een baan hebt waar je echt met veel tegenzin elke dag naartoe gaat, maar je het helemaal niet naar je zin hebt, dan is het toch niet gek dat je een burn-out krijgt. Als jij niet in je werk ook jezelf creatief kan uiten, als het alles tegen je natuur ingaat, dan brand je toch op. En als je dat omdraait en je gaat alleen maar de dingen doen waar je zin in hebt. Ja, wij hebben geleerd met ons brein dat hoort niet. Je moet hard werken en alles moet moeite kosten. Maar juist die moeiteloosheid in jezelf. De ruimte gunnen om de dingen te doen die je wil doen. Daar word je gelukkig van. Daarom zijn hobby's ook zo belangrijk. Daarom raad ik ook nooit iemand aan om van zijn hobby's een beroep te maken. Want dan plotseling is het weer werk. En dan is het misschien weer een stuk minder leuk. En dan ben je een hobby kwijt.
Ja, ja. Nou, dan moet ik dit dus niet tot mijn werk gaan maken. Want ik had net gezegd dat ik Tree Talks tot nu toe deed. Omdat ik het gewoon leuk vind. En totaal ook niks met funnels en al dat soort dingen heb gedaan om het commercieel te maken. Dat ik me bevoorrecht zie dat ik al die tijd al in een heel commercieel veld met mijn stem mijn geld kon verdienen. En dat dit iets is waar ik gewoon voor de goede gesprekken ga. En dat is wel iets waar ik zowel in mijn werk nu wel voel van oké, als je daar dan ook echt op focust, want dat is wat jij als meest waardevolle ziet, dan komt het vanzelf, gaat het vliegen, denk ik, ergens.
Ja.
Dus daar heb ik wel, dat zie ik wel. Tegelijkertijd is dat ook maar een idee. Zou jij nog een roman willen schrijven? Omdat in iedereen zit een boek, dat zeg je dan, maar zou je het zelf willen?
Ja, er zit wel een boek in me. Ik heb op mijn 11e al een keer een kinderboek geschreven.
Okay.
Waarin alle kinderen uit mijn klas van de lagere school ook een rol hadden. Hè? Dus iedereen. Ik mocht dat boek ook in de klas voorlezen. Iedereen vond het natuurlijk hartstikke leuk dat ze in een boek voorkwamen. Het is nooit uitgegeven. En dat is ook eigenlijk wel een beetje de story of my life. Dat ik altijd aan iets begon en het dan niet afmaakte. Omdat ik alweer weer met iets anders bezig was.
Mm-hmm.
En uiteindelijk voel ik wel, er zit een boek in mij. Ik denk niet dat het een roman is. Ik denk eerder dat het een soort zelfhulpboek is. Of gewoon schrijven over dat durf te schrijven. Dat ik eigenlijk eindelijk is al die ideeën die ik erover heb.
Ja.
En dat ik dat uitwerk.
Ja.
Maar dit komt vanzelf. Dat is heel gek misschien, maar ik heb niet het gevoel... Ik heb niet meer die druk die ik wel had tussen... Ik weet dat ik een jaar of 35 was. Dat ik dacht, ik moet een boek schrijven. Want ik ben tekstschrijver. En ik heb durf te schrijven. Dus ik moet zelf ook durven schrijven.
Ja. Ja, ik denk in dat geval denk ik ook aan een combinatie. Of iets wat ik jou wil meegeven als een soort inspiratie misschien wel. Want inderdaad, als je met jou praat... Dan kom je erachter dat je heel veel verschillende facetten hebt eigenlijk. En dat je dat meebrengt naar... Dat werk. Ik heb ook het de eer en het genoegen gehad om een luisterboek in te mogen spreken voor Inge Nuiten. En zij heeft een waanzinnig managementboek geschreven over hoe tot in alle facetten dat naar voren komt. Hè? Dus vrouwelijk leiderschap. Maar ook de voor de mannen naar je gevoel en vanuit dat gevoel dienend, want zo heet het boek, dienend en persoonlijk leiderschap, dienend leiderschap te gaan ontwikkelen. En in dat boek komen zoveel verschillende facetten naar voren, wat het nou eigenlijk betekent, leiderschap. En voor jou denk ik dat om tot dat verhaal te komen, want het is weer echt, mm-hmm. voor jou is het verhaal, staat centraal. Daar heb je zoveel verschillende facetten in die je al onder woorden brengt, maar dan ook nog eens een keer helemaal kunt verzilveren in iets wat je telkens weer terug kan pakken.
Ja,
want dat
ja.
is het mooie van het boek natuurlijk. Je kan het iedere keer weer van de shelf pakken en dit is een gesprek en daar komt iets in naar voren en dan dwaal ik weer af en dan komt er iets. Maar dat boek, dat wordt... Ja, dat wordt dan je magnus opus.
Ja, nou, dat zo voelt het ook wel. Dat er
loodzwaar als dat meteen is. Vanuit management of vanuit, laten we zeggen, pragmatische denken... maakt het dat ook meteen weer klein. Want een magnus opus voor een romanschrijver... ze zegt, ik ga mijn eerste boek schrijven... en het moet een magnus opus zijn. Ja, dan kun je beter maar meteen... Laat maar zitten, joh. Dat gaat hem niet worden.
Nee, ik wil ook alleen maar het schrijven... om het voor mezelf is allemaal aan elkaar... It's all connected. Weet je, dat gevoel heb ik zo sterk... dat alles wat ik in mijn leven meemaak... gaat me ergens... laten zien dat hoe de lijntjes allemaal met elkaar verbonden zijn. En al die onderwerpen. En daar zit inderdaad ook leiderschap, zelfleiderschap, zelfliefde. Compassie voor anderen, voor jezelf. Want daar schort het heel erg aan. En ik zie dat ook echt wel als mijn taak om meer mensen te laten zien... dat ze al helemaal compleet zijn. Hè? Alles zit al in jou. Je hoeft niet op zoek naar je purpose. Je leeft al je purpose. Je werd geboren met die purpose en die ben je aan het leven... Je groeit, ook al doe je niks. Al ga jij nu 6 weken in bed liggen met de lakens over je hoofd, dan nog groeien. Omdat als jij dan over 6 weken dat bed uitstapt, heb je misschien geleerd dat je dat niet meer moet doen. Dat het niet zo, dat het niet prettig voelt. Heb jij misschien nagedacht over iets wat je wil gaan doen? Heb jij misschien toch stiekem liggen Netflix en heb je allerlei interessante documentaires gezien? Dus je hebt elke dag meer kennis dan de dag die je ervoor had, dan de dag ervoor. Je hebt elke dag nieuwe ervaringen die je gisteren ook nog niet had. Dus al doe je niks, dan groei je nog. En wat ik veel te vaak zie, en zeker ook in het bedrijfsleven... en ook bij mannen, dat ze heel vaak denken... maar bij vrouwen is het net iets erger. Nee, ik moet eerst dat en dat nog leren. Of ik moet eerst die en die cursus nog doen. Hmm. Of ik moet eerst daar en daar een expert in worden. Een expert, dat ben je pas na 7 jaar of zo. Voordat ik die kennis mag gaan delen. Voordat ik anderen daarin mag gaan helpen. En al die beperkende overtuigingen die je zelf dan blijft voeren... die houden je alleen maar vast.
Hmm.
Wat als het al genoeg is? Wat als je al gewoon genoeg bent? Waarom ga je het niet gewoon proberen? Als dan blijkt dat het niet voldoende is... of dat je nog inderdaad wat bij moet leren... nou, dan doe je dat. Of je leert gewoon door de ervaring. Dat is ook iets wat ik in jouw human design zag. Dat jij echt iemand bent die... wel kan horen wat iemand zegt, die snapt het ook wel, maar je wil het zelf gaan ervaren. Daarom wil jij ook bij mij die morning pages gaan schrijven. En je wil weten hoe die 30 dagen, hoe ik dat opbouw en hoe al die mailtjes eruit zien. Jij wil dat ervaren. Jij kan alleen maar leren vanuit die ervaring. Toch?
Ja.
Ken je dat?
Ja, nee, absoluut. Ja. Kom ik even terug naar dat ik dit eigenlijk ook wel zelf ook heb uitgedragen naar wat waar wij nu op zitten. Deze set die heb ik een aantal keren nu inmiddels mogen gebruiken als tool om mensen een stemtraining te geven. Want je kunt het vanuit het verhaal doen, maar je kunt het ook doen vanuit jouw stem. Is dat mensen vaak zoiets hebben van, ik wil die stem Ik hoef niet zo te vertellen en te doen. Ja. En dat voel ik vaak zo van dat ik het beter niet kan zeggen. Omdat het niet goed is. Of omdat het niet goed klinkt.
Ja.
Dat was toevallig ook nog eens de technisch directeur van een heel groot bedrijf. En naast hem zat degene die de podcast voor het bedrijf deed. Het bedrijf heet Breeman, kan ik wel noemen. Fantastische mensen. Een bedrijf van 1800 mensen hier in Nederland. En hun doel is om binnen zo kort mogelijke tijd, ik geloof dat de horizon wel 10 jaar is hoor, 8 miljoen huishoudens energie-neutraal te krijgen. Middels hun warmtepompen, middels hun hele chapiter, waar nu half Nederland voor in de rij staat, omdat de levertijden zo enorm zijn toegenomen. Zitten zij bij ook weer mee met de handen in hun haar. Maar dat ik gewoon tegen hem zei, ja, maar je bent gewoon helemaal oké. Er hoeft eigenlijk niks te veranderen. En we zitten hier ook niet om een of ander kunstje te leren. Om als je nou dit doet en zo praat, dan is het wel goed. Nee, de basisgedachte is gewoon, jij bent gewoon oké.
Ja.
En dat klinkt heel erg zo van, nou ja, dan kunnen we verder, hoeven niks meer te doen. En we hebben daarna nog wel gewoon oefeningen gedaan. Maar ze hadden echt wel zoiets van, Jezus, ja. Ja, het is ook gewoon wel hoe het is. We zitten hier gewoon met elkaar te praten uiteindelijk en komen tot een inzicht.
Ja.
En dat haalde de remmingen van zo'n dag weg, want die hele dag wordt opgenomen. Wij zitten nu bijna een uurtje te praten, maar we zaten toen 5 uur aan materiaal bij elkaar te praten. En dat kregen ze dan ook gewoon mee naar huis. En misschien luisteren ze daar nog een keer naar terug en dan hebben ze zoiets van, hey, ja.
Ja, want dat is het ook. Je bent oké.
Ja.
En al is het alleen maar vandaag en op dit punt en met wat je nu weet en kunt. En dan kan het zijn dat je er nog iets van leert en dat het morgen weer beter is. Maar dan is het ook oké. Waar je nu ook bent, waar je ook begint, waar je staat, dat is oké. Want dat is waar je bent.
Ja. Ik zit nog even gewoon een vraag die opkomt. Wat vind je het mooiste, het beste verhaal wat je ooit hebt gehoord? Ik zal er niet het boek nemen, maar wat heeft je als verhaal het meeste aangesproken?
Het verhaal wat me het meest heeft aangesproken. Ik zie overal een verhaal in. Dus dan is het heel moeilijk om er één te kiezen, omdat je dan ik zou niet zo één verhaal kunnen. Kijk, je hebt
er wordt ook weer een soort bijbel misschien.
En, ja, weet je hebt een ik heb één visueel, ik heb één beeld in mijn hoofd en dat is voor mij ook al een verhaal en dat is ik was 1 jaar of 8 en ik woonde in Uitgeest. En daar vlak tegen de weilanden aan. En daar stond hoog riet. Langs de kant van de weg eigenlijk. Tussen een stukje weiland. En in dat hoge riet kon je eigenlijk verstoppen. Je kon alles zien wat er gebeurde. Je zag iedereen voorbij fietsen en zo. Maar ze konden jou niet zien. En ik lag daar en ik weet dus dat het was een hele warme zomer. Ik denk dat het de zomer van 1979 was. Want we hadden toen een hele koude winter en een hele warme zomer. Zoiets. Het waren fantastische. Toen hadden we nog echt seizoenen. En ik lag daar naar de hemel te kijken. Een hele strak blauwe lucht. Met alleen zo'n lijntje van een vliegtuig op een paar kilometer hoogte. En ik hoor dat riet wuiven. En ik kijk af en toe zo opzij en ik zie dan mensen voorbij fietsen en ik hoor stemmen en ze zien mij niet. En ik ben daar helemaal alleen. En dat was voor mij een ultiem gevoel van geluk. Dat was een perfect moment in mijn leven.
Ja.
En dat realiseerde ik me toen niet zozeer als van, oh, dit is zo hoort het leven te zijn of wat dan ook. Want wat weet je nou nog van het leven als je 1 jaar of 8 bent? Maar ik voelde wel dat het bijzonder was. En niet voor niks, want ik heb dat moment ook echt onthouden. En nu is dat een van de herinneringen waar ik naartoe ga als ik eventjes op een fijn plekje wil zijn. Als ik even me heel lekker wil voelen, dan ga ik gewoon weer even daar liggen op dat zachte gras tussen dat riet. En ik kijk naar die lucht en dat vliegtuigje. En ik hoorde, je voelde de warme zomer lucht en je hoort stemmen, vrolijk en alles. Ongecompliceerd leven. Dat wat een kind kan ervaren.
Misschien wel mooi als begin van je boek.
Ja, ja, dat zijn dan ook voor mij verhalen. Ja. Het zijn de verhalen die je zelf vertelt. En het is natuurlijk een interpretatie ook die ik er zelf aan gegeven heb. Maar dat is het verhaal voor mij.
Wauw, je kunt verhaal aan, want dat kan het begin zijn. Hè, dat zit ik me nu opeens te bedenken. Waarbij je ook meteen een soort van crossover hebt tussen schrijven, verhalen en zelfhelp. Is dat het is van, joh, als het even niet mee zit, ga even naar die plek. Dat een begin zou kunnen zijn.
Ik denk
dat iedereen dat namelijk ook heeft. Ja. Iedereen heeft wel een ervaring die zo fysiek is ook.
Ja.
Nee, ik heb dat altijd, dat ik als klein jongetje met mijn ouders naar Italië ging en dat ik aan het strand zandkastelen zat te bouwen en dat we elkaar ingroeven. Dat doen natuurlijk ook legio mensen doen dat. Maar dat is universeel, maakt ook niet uit. Maar dat, dan voel ik me altijd goed. En als je daarna teruggaat. Mooi.
Ja, dus van elke herinnering, elk beeld, al duurt het 3 seconden. Maar daar kun je een heel verhaal van maken als je het opschrijft. En dat is het. Dat zijn de cadeautjes.
En in dit afgelopen uur, waar we ook alweer een aantal minuten overheen zitten, heb je behoorlijk wat cadeautjes uitgedeeld.
Nou, dat hoop ik.
Eva Smit, Quibble.
Durf te schrijven.
Durf te schrijven. Fantastisch dat jij hier was.
Ik vond het een hele eer. Ik vond het ontzettend leuk. En ik hoop dat je nog heel veel podcasts gaat maken als hobby.
Ja, dat zeker nu heeft het weer een impuls gekregen. Laten we het daar maar op houden.
Goed zo.
Oké. Hoi.